En de schriftlezing vanmiddag vindt u weer in het boek Nehemia. En daarvan nu het derde hoofdstuk in zijn geheel.
De hoge priester maakte zich op met zijn broederen, de priesters. En zij bouwden de schaafspoort. Zij heiligden ze en richtten haar deuren op. Ja, zij heiligden ze tot aan de toren Mea, tot aan de toren Hananiel. En aan zijn hand bouwden de mannen van Jericho. Ook bouwde aan zijn hand Zakker, de zoon van Imri. De vispoort nu bouwden de kinderen van Senaa. Die zolderen zich en richten haar deuren op met haar sloten en haar grendels. En aan hun hand verbeterde Merimot, de zoon van Uria, de zoon van Kos. En aan hun hand verbeterde Mesulam, de zoon van Berechia, de zoon van Mesesabeel. En aan hun hand verbeterde Sadok, de zoon van Baena. Voorts aan hun hand verbeterden de Tekoïten, maar hun voortreffelijken brachten hun hals niet tot de dienst van hun heer. En de oude poort verbeterden Jojada, de zoon van Pasea, en Mesulam, de zoon van Besotja. Deze zolderden ze en richtten haar deuren op met haar sloten en haar grendels. En aan hun hand verbeterden Melatja, de Gibeoniet, en Jadon, de Meronietiet, de mannen van Gibeon en van Mispa, tot aan de stoel des landvoogst, aan de zijde der rivier. Aan zijn hand verbeterde Uziel, de zoon van Harhoja, en der goudsmeden. En aan zijn hand verbeterde Hananja, de zoon van een der apothekers. En ze lieten Jeruzalem tot aan de brede muur. En aan hun hand verbeterde Refaja, de zoon van Hur, overste van het halve deel van Jeruzalem. Voorts aan hun hand verbeterde Jedaja, de zoon van Harumaf, en tegenover zijn huis. En aan zijn hand verbeterde Hattus, de zoon van Hazabneja. De andere maat verbeterde Malchia, de zoon van Harim, en Hasub, de zoon van Pahat Moab. Daartoe de bakovens toren. En aan zijn hand verbeterde Salem, de zoon van Loas, overste van het andere halve deel van Jeruzalem, hij en zijn dochters. De dalpoort verbeterde Hanun en de inwoners van Sanoa. Die bouwden ze en richtten haar deuren op, met haar sloten en haar grendels. Daartoe 1000 ellen aan de muur, tot aan de mespoort. De mespoort nu verbeterde Malchia, de zoon van Regab, overste van het deel Bet-Gerem. Hij bouwde ze en richtte haar deuren op, met haar sloten en haar grendels. En de fonteinpoort verbeterde Salun, de zoon van Kol-Hosee, overste van het deel van Mispa. Hij bouwde ze en overdekte ze en richtte haar deuren op, met haar sloten en haar grendels. Daartoe de muur van de vijvers Schelach, hij des koningshof en tot aan de trappen die afgaan van Davids stad. Na hem verbeterde Nehemia, de zoon van Asbuk, overste van het halve deel van Bet-Sur, tot tegenover Davids graven en tot aan de gemaakte vijver en tot aan het huis der helden. Na hem verbeterde de levieten Rehum, de zoon van Bani. Aan zijn hand verbeterde Hasabja, de overste van het halve deel van Kehila, in zijn deel. Na hem verbeterde hun broederen Bafai, de zoon van Henadab, de overste van het andere halve deel van Kehila. Aan zijn hand verbeterde Ezer, de zoon van Yeshua, de overste van Mispa, een andere maat, tegenover de opgang naar het wapenhuis aan de hoek. Na hem verbeterde zeer vuriglijk Baruch, de zoon van Sabai, een andere maat, van de hoek tot aan de deur van het huis van Eliasib, de hoge priester. Na hem verbeterde Meremot, de zoon van Uria, de zoon van Kos, een andere maat, van de deur van Eliasib af tot aan het eind van Eliasibs huis. En na hem verbeterden de priesters, wonende in de vlakke velden. Daarna verbeterde Benjamin en Hasub tegenover hun huis. Na hem verbeterde Azaria, de zoon van Maasea, de zoon van Hanania, bij zijn huis. Na hem verbeterde Binui, de zoon van Henadad, een andere maat, van het huis van Azaria tot aan de hoek en tot aan de punt. Palal, de zoon van Uzia, tegenover de hoek en de hoge toren die van des koningshuis uitsteekt, die bij het voorhof der gevangenen is. Na hem Pedaja, de zoon van Paros. De Netunim nu, die in Ofel woonden, tot tegenover de waterpoort aan het oosten en de uitstekende toren. Daarna verbeterden de Tekoïten een andere maat, tegenover de grote uitstekende toren en tot aan de muur van Ofel. Van boven de paardenpoort verbeterden de priesters een iglet tegenover zijn huis. Daarna verbeterde Zadok, de zoon van Immer, tegenover zijn huis. En na hem verbeterde Semaja, de zoon van Seganja, de bewaarder van de oostpoort. Na hem verbeterde Hanania, de zoon van Salemja, en Hanun, de zoon van Salaf, de zesde, een andere maat. Na hem verbeterde Mesulam, de zoon van Berechja, tegenover zijn kamer. Na hem verbeterde Malchia, de zoon van een goudsmits, tot aan het huis der Netinim en der kruideniers, tegenover de poort van Milkat en tot de opperzaal van de punt. En tussen de opperzaal van de punt tot de schaafspoort toe verbeterden de goudsmeden en de kruideniers.
Gemeente, de tekst voor vanmiddag is het hele derde hoofdstuk van Nehemia. En het thema voor de preek is de bouw begonnen. We letten in het eerste punt op wat er gebouwd wordt. In het tweede punt wie er bouwen. En in het derde punt hoe er gebouwd wordt. Dus de bouw begonnen. Wat er gebouwd wordt, wie er bouwen en hoe er gebouwd wordt. We hebben Nehemia vanmorgen leren kennen als een man van gebed. Een man die gelukkig meeleefde met de kerk van zijn dagen. Een echte reformator. Dat is niet iemand die naar eigen inzicht een eigen actieplan uitwerkt, maar iemand die zich door de Heere zijn God laat leiden en zijn vertrouwen ook onder alle bestrijdingen op de Heere stelde. Dus die reformatie van Nehemia was geen activisme, geen eigen hervorming, maar een door God gewilde en geleide reformatie. Sommige gemeenten spelen het inwachten van Gods leiding en het vertrouwen op de Heere in zijn bewaring en herstel van de kerk zo uit tegenover wat je wel eens tegenkomt aan overdadig activisme in de kerk en in de kerkgeschiedenis. Denkt u maar aan de beweging van Abraham Kuyper, de architect der doliantie. En sommigen spelen dat dan zo tegen elkaar uit dat men tot het tegenovergestelde, tot lijdelijkheid vervalt. Onder de vlag van Gods vertrouwen doet men ondertussen niets aan het verval van de kerk. Laat men de bressen rustig in de muren zitten en stelt men geen wachters aan op de muren om de stad te bewaken. En als men daar zorgen over uit, over bepaalde ontwikkelingen die zorgwekkend zijn, dan spreken sommigen onmiddellijk sussende woorden, dat men toch maar op Gods leiding moet vertrouwen en zo, die immers niet dulden zal dat de kerk verdwijnt. Ach, helaas, gemeente, zijn dat maar vaak vrome dromen. Want als er gebouwd moet worden, als er gestreden moet worden, geven ze niet thuis. En we zullen één ding toch wel heel nuchter onder ogen moeten zien, gemeente. Het ware bidden gaat ook altijd samen met werken. Het is bid en werkt. Niet alleen het een, niet alleen het ander. U kunt allemaal, kent u dat bekende voorbeeld wel van een roeiboot zoals we die in Nederland kennen. Daar zitten twee roeispanen aan. Als je een beetje behoorlijk vooruit wil komen, zul je ze allebei moeten gebruiken. Dan zit je steeds alleen maar aan één roeispaan te trekken, dan kom je niet zo erg vooruit, dan draai je in een cirkeltje rond, nietwaar? Wanneer Nehemia was niet iemand die alleen maar, al was hij dan ook een bidder, die alleen maar met de roeispaan van het gebed de roeiboot vooruit probeerde te krijgen. Als reformator was hij ook een werker. Ook een bouwer in de meest letterlijke zin. Wat noodzakelijk was, dat deed hij ook. En zo komen we hier in hoofdstuk 3 tegen als een goede organisator. Degene die de herbouw van de muren van Jeruzalem krachtig ter hand neemt. En begint hier immers daadwerkelijk aan de herbouw van die verwoeste muren van Jeruzalem. Een groot werk, dat wel. Het zou ook wel heel menselijk geweest zijn om daar enorm tegenop te zien. En je misschien wel af te vragen of het eigenlijk wel doenlijk was om Jeruzalem weer te herbouwen. Zulke verwoestingen had Nebukadnezar aangericht. De inspectietocht waarvan je in het vorige hoofdstuk leest, die Nehemia 's nachts had gehouden, had uitgewezen dat het allemaal nog veel erger was dan men Nehemia in Susan had geboodschapt. Maar evengoed zit hij niet bij de pakken neer, zoals velen dat wel doen, klagend over het verval van de kerk. Nee, hij pakt de koe bij de horens. En het ontzaglijke werk wordt met kracht ter hand genomen. En zo gonst dit hele hoofdstuk van de bouwactiviteiten. We zullen nu in de eerste plaats erop letten wat er gebouwd wordt. In heel Nehemia 3 lees je voortdurend van muren, torens, poorten en andere vestingwerken van de stad. Dat is niet zonder betekenis, gemeente. Ook de kerk vandaag, ook de christen vandaag, kan daarvan leren. Er was vast nog wel veel meer te doen in Jeruzalem. Er lagen ook een heleboel huizen in puin. En economisch stond het er niet zo best voor. Er was ook allerlei verkeerdheid in Juda binnengeslopen, heidense gebruiken. De stad was maar heel schaars bewoond. De Sabbat werd er niet meer geheiligd. Velen hadden vreemde vrouwen genomen en er waren allerlei sociale misstanden. Allemaal hele ernstige en ook allemaal hele belangrijke zaken. Wie kan dat ontkennen? En misschien dat wij in zo'n situatie wel andere prioriteiten hadden gesteld, de andere dingen belangrijker hadden gevonden om eerst aan te pakken. Misschien dat er dan wel mensen waren geweest die gezegd hadden, we moeten eerst maar eens met de economie aan de slag gaan. voordat we de muren herbouwen. Want wie zal dat betalen? Of anderen zouden misschien kunnen zeggen, nou, toch maar eerst onze eigen huizen is een goede opknapbeurt geven. Het hemd is toch altijd nader dan de rok. En weer anderen, de stad was schaars bewaard, hebben misschien gezegd, we moeten eerst maar eens zien dat we wat meer volk bij elkaar op de been krijgen, voor je aan die muren begint. Is dat nou te doen met die weinige mensen? Nou, zulke dingen, gemeente, zulke redenaties, kom je ook in de kerk vaak tegen. Het hebben van veel leden voor een kerk wordt vaak veel belangrijker gevonden dan de vraag of die kerk wel goede muren heeft. En voor onze eigen zaken hebben we vaak meer tijd en geld over dan voor de kerk. Maar Nehemia heeft er nadrukkelijk voor gekozen om eerst de muren te gaan herbouwen en restaureren. En gelijk had hij. Dat hoort ook prioriteit nummer 1 te zijn. Voor Jeruzalem toen en ook voor het geestelijk Jeruzalem nu. Je zou kunnen zeggen, er is een soort geestelijke orde bij een echte reformatie. En dat is nog steeds zo. Zowel kerkelijk als persoonlijk. Eerst de muur. Dat wil zeggen, eerst de stad beschermen tegen de vijanden die haar van buiten bedreigen. Niet omdat de vijanden van binnen niet gevaarlijk zouden zijn of onbelangrijk zouden zijn, maar omdat er niet te strijden valt tegen die vijanden van binnen als de stad tegelijkertijd open ligt voor de vijanden van buiten. Dan moet je immers al op twee fronten strijden. Ja, zolang die muren niet herbouwd werden, had het ook niet zoveel zin om wel de eigen huizen te herbouwen en het economisch leven aan te pakken en de sabbatsontheiliging en andere zaken is goedste goed onder handen te nemen. Want wat zouden nou mooie huizen en een goede economie een wankele zaak zijn als er geen muren om de stad waren om haar te beschermen? En hoe zou men de sabbatschenders buiten Jeruzalem kunnen houden, zoals dat later door Nehemia bevolen wordt, als de stad nog helemaal geen muren en geen poren heeft om ze buiten te houden? En hoe zullen we in de kerk des Heren tegen wereldse invloeden kunnen strijden, als we ondertussen helemaal open liggen naar de wereld? Ach, is dat laatste nou niet de grote fout die velen in onze tijd maken? Ze zien het wel en ze zeggen het wel, dat er helaas wereldse invloeden zijn in de kerk en ook in het eigen gezin. En ze klagen wel over allerlei verlies van normen en loslaten van Gods geboden. Maar ze willen geen muren om de kerk of om hun gezin hebben. Weet u wat voor soort mensen dat zijn, gemeente? Nou, dat zijn mensen die druk aan het dweilen zijn, als dat tenminste nog doen, maar ze dweilen terwijl de kraan wijd open staat. Geen muren naar de wereld toe, geen wachters op die muren, geen herstel van de bressen in de muur. Ze vertellen misschien wel op huisbezoek met verdriet hoe hun kinderen in zoveel dingen steeds meer wereldgelijkvormig aan het worden zijn. Hoe ze alles achteruit zien gaan in de kerk en in de wereld. Maar praat er nou niet met ze over wat ze lezen en waar ze naar luisteren en wat ze allemaal zien aan wereldse lectuur en muziek en televisie en video. Ze hebben de muren al lang afgebroken en verwonderen zich er dan over dat het volgende geslacht andere wegen is ingeslagen. Is dat nou niet rijkelijk naïef, gemeente? Als we onbekommerd allerlei pulpbladeren lezen en pulpprogramma's zien, dan hoeven we ons toch niet te verwonderen als onze kinderen hele andere opvattingen krijgen over, ja, over seks en huwelijk en over drank en de danszaal en de disco. Want dat alles wordt immers in een soort gewenningsproces, via wat men leest en hoort en ziet in de moderne media, als, ja, als heel gewoon, als het ware ingepompt bij onze jeugd. Vijanden, gemeente, die moet je buiten de deur houden. En de wereld, zegt onze catechismus, is één van die doodsvijanden. En als we die vijanden niet buiten de deur houden, nou dan is de strijd die we tegen hen moeten strijden bij voorbaat al verloren. Zo heeft ook een kerk natuurlijk goede muren nodig. U begrijpt wel, dat bedoel ik niet zo letterlijk. Het gaat niet over het kerkgebouw, maar ik bedoel de muren van schrift en belijdenis, die gehandhaafd moeten worden. Ik bedoel trouwe ambtsdragers, die als wachters op de muren waarschuwen voor de gevaren en voor de vijanden die oprukken. Ik bedoel de tucht, die alle dwaling en alle verkeerd leven moet weren uit ons midden. En als die dingen er niet zijn, dan is de kerk een open stad voor de vijand. En dan zal het echt niet zo lang duren voor hij ook in handen van de vijand zal vallen. In hetzelfde recept, gemeente, wordt ons gegeven voor de bescherming van ons persoonlijk geestelijk leven. Lees en onderzoek en bestudeer schrift en belijdenis toch. Houdt u alleen daaraan. En houdt de rest, al die wind van leer, buiten de deur. Dan hebt u goede muren om u heen. En sta dan in door de apostel Paulus aanbevolen geestelijke wapenrusting op de muren. Want zelfs bij goede muren is er nog gevaar genoeg, hoor. Zo begint Nehemia zijn reformatie dus door met kracht het herstel van Jeruzalems muren en poorten ter hand te nemen. Niet omdat hij heeft gedacht, als we dat maar hebben gedaan, dan zijn we er wel, dan zijn we klaar, dan is de reformatie van Juda af. Maar omdat dat een van de eerste dingen was die gedaan moesten worden. Dus wat hebben ze gebouwd? De muren, de poorten, de verdedigingswerken van de stad, om de vijand buiten te houden, gemeente. Waar je in de tweede plaats op willen letten is wie er bouwen. Je hebt dat wel gemerkt toen Nehemia 3 werd voorgelezen. Daar gaat het heel uitgebreid over in Nehemia 3. Misschien dacht u wel bij uzelf, toch wel wat een saaie opsomming van allerlei namen en stukken van de muren van Jeruzalem. Maar als je al die gegevens eens goed bekijkt, dan blijkt er heel wat lering in te zitten. Wie bouwen er nou aan Jeruzalem? Zijn dat een aantal ingehuurde bouwvakkers? Of een aantal van de beroepssoldaten van Nehemia, die hij van koning Artaxasta had meegekregen? Nee, als je het goed leest, blijkt bijna heel Jeruzalem en omgeving mee te bouwen aan de muren van Jeruzalem. Diverse districten van de stad worden genoemd. Omliggende plaatsen als Jericho, Tekoa, Gibeon en Mispa worden genoemd. Mensen van hoog tot laag worden genoemd, het hoge priesterlijk geslacht. verschillende priesters, de levieten, de bevelhebbers en de districtshoofden, de goudsmeden, de zalfbereiders en de kruideniers, de handelaars en de poortwachters, de burgers en de tempelhorigen. Allemaal zijn ze eendrachtig aan het werk. Een bond gezelschap. Van enkeling zoals Salem wordt zelfs verteld dat hij notabene ook zijn dochters had meegenomen op de steigers om te helpen met bouwen. Misschien had die man weinig zonen of geen zonen en vond dat hij toch met zijn familie zijn steentje moest bijdragen. Wel waren het allemaal Israëlieten die daar aan het bouwen waren. Daar moet je ook op letten. Tegen de heiden en de Samaritanen was in het vorige hoofdstuk al gezegd, maar gij lieden hebt geen deel, nog gedachtenis in Jeruzalem. Misschien vindt u dat cru klinken, maar laten we toch wel nuchter zijn. Met de wereld, met het ongeloof, kun je toch geen kerkmuren bouwen? Bijna heel Juda was dus op een enkele uitzondering na bij die bouw betrokken. Ik zeg bijna allemaal, maar helaas, er zijn altijd uitzonderingen die de regel bevestigen. Want in vers 5 lezen we over de aanzienlijken van Tekoa. En dan staat er maar hun aanzienlijken, die van Tekoa, bogen de nek niet tot de dienst huns heren. Dus de vooraanstaanden uit Tekoa, die deden niet mee. Waarom niet? Het wordt er niet precies bij verteld. Voelden zich als aanzienlijken misschien te goed voor dit vuile werk? Of hadden ze er gewoon geen zin in? Of vonden ze dat ze er al voldoende aan deden als het gewone volk uit Tekoa meewerkte, het vuile werk voor hen opknapte? U weet het niet, gemeente. Wat wel duidelijk is, het waren drukkers. Die zijn er altijd wel, om wat voor reden dan ook. Dat zie je ook in de kerk wel, gemeente. Er zijn altijd van die mensen die hun plicht niet nakomen. Kwalijke zaak. Want de Heilige Geest zegt hier van zulke mensen, ze buigen hun nek niet tot de dienst des Heren. Onderzoek u zelf maar eens eerlijk. Ben jij er misschien zo eentje? Iemand die nooit thuis geeft als er wat moet gebeuren? Nou, dan wil je je nek niet buigen, zegt de schrift, tot de dienst des Heren. Jeruzalem werd dus met bijna verenigde krachten herbouwd. En dat is in het geestelijk Jeruzalem niet anders, gemeente. Natuurlijk kan een kerk niet alleen maar door de dominee en door de kerkenraad gebouwd en bestuurd worden. Daar hebben alle lidmaten naar de talenten die ze hebben gekregen natuurlijk een taak in. Van hoog tot laag, van groot tot klein, van rijk tot arm, met veel of met weinig talenten. Maar als iedereen zijn taak verstaat, dan zullen er goede muren verrijzen en in stand gehouden worden, dan zal er een florerend kerkelijk leven zijn. En wat is het nou verdrietig als er soms zo weinig gewillige bouwers zijn te vinden. Tegenover, die zijn er meestal wel zat, tegenover heel veel kritische afbrekers. Van het volk des Heren, de gekochten van het Lam, Jezus Christus, de hoge priester naar ordening van Melchizedek, van dat volk zegt Psalm 110 dat het een zeer gewillig volk zal zijn. Hoort u dat goed? Een zeer gewillig volk. Kan dat van u, van jou gezegd worden? Dat je de koning der kerk kent en lief hebt en daarom zo gewillig bent tot zijn dienst? Ben je wel eens achtergekomen hoe goed het is om God te dienen? Dat is natuurlijk wel beslissend of het ook liefdedienst is en niet alleen maar zure plicht. Kijk, we kunnen best wel heel actief zijn voor de kerk. Hele goede zaak, gebeurt het maar meer. Evengoed moet je jezelf dan wel eerlijk onderzoeken. Waarom doe ik dat nou eigenlijk allemaal? Waar gaat het nou om? Gaat het eigenlijk toch om mijn eigen eer? Om mijn zaak? Wil ik er wat mee zijn? Of mee worden? Wil ik er misschien eer en roem bij de mensen mee oogsten? Of doe ik dat nou omdat ik gewillig ben tot alle goed werk? Omdat ik een levend lid ben van Jezus Christus, het hoofd van de kerk. Zo kunnen we ook best wel, zulke mensen kom je ook tegen, heel actief zijn in het bestrijden van allerlei gevaren. En ons best doen om allerlei wereldse gewoonten en vormen in ons persoonlijk leven buiten de deur te houden. En u zult begrijpen, dat is een goede zaak. Dan gebeurt dat maar meer. Maar ook dan moet je je toch wel eerlijk afvragen, waarom doen we dat eigenlijk? Doen we dat omdat we misschien denken dat wanneer we ogenschijnlijk wat meer ernst ergens mee maken dan een ander, dat we dan ook meer in tel zullen zijn in de gemeente? Of doen we dat omdat de liefde van Christus ons dringt? Ja, gemeente, als we het verslag in Nehemia 3 van de murenbouw van Jeruzalem lezen, dan lijkt dat wat op de informatie die de Heilige Schrift ons ook geeft van die eerste christelijke gemeente in Jeruzalem in de apostolische tijd. Toen allen eendrachtiglijk bleven volharden in het gebed en bij de leer der apostelen en alles gemeenschappelijk hadden en deden. En zo hoort het ook te zijn, hoor. Laat daar geen misverstand over bestaan. Ieder gemeentelid dat de koning der kerk Christus lief heeft en de Heilige Geest ontvangen heeft, hoort zich mede in te zetten voor de herbouw van Jeruzalems muren die altijd weer bedreigd en afgebroken worden. Maar we moeten de zaken ook niet mooier voorstellen dan ze waren, gemeente. Het maakt ook nog, zullen we in het laatste punt van de preek zien, heel wat verschil, als er dan al gebouwd wordt, hoe er gebouwd wordt. Voor we daarover gaan nadenken, zingen we nu eerst onze tussenzang, Psalm 147, vers 1. Na het amen op de prediking zingen we van Psalm 135, vers 11 en 12. 135 vers 11. Israëlus, looft altijd tezaam uw God ten God der eer. En 12. Sion looft met dankbare stem God uw Heere, die eeuwig leeft in het schoon Jeruzalem, door zijn woning luister geeft. Dus 135, 11 en 12 na het amen op de prediking. Zij u al, gemeente, als we dan bouwen, dan maakt het toch ook nog wel een heel groot verschil hoe we bouwen. Derde punt, hoe er gebouwd werd. Hebben ze allemaal even hard gebouwd? Waren ze allemaal even ijverig? Hebben ze allemaal op dezelfde manier en vanuit dezelfde gezindheid gedaan? Hadden ze allemaal dezelfde taak? Wel, nee, gemeente. We lezen bijvoorbeeld van mensen die twee keer worden genoemd als het gaat om het herstel van een bepaalde muur. Mensen die dus twee keer zoveel werk op zich hadden genomen als anderen. We lezen in vers 20 van Baruch, de zoon van Zabai, die zeer vurig verbeterde aan de muur. We lezen ook van anderen, waarbij gezegd wordt dat ze een stuk van de muur tegenover hun eigen huizen verbeterden. Ja, zo dicht bij huis wilden ze nog wel wat doen. Daar hadden ze ook zelf het nodige belang bij natuurlijk, in zo'n geval. Het kwam zelfs bij sommige priesters voor, lees je in vers 28, dat ze vooral bij hun eigen huizen de muur aan het verbeteren waren. Sommigen moesten de muur helemaal van de grond af opnieuw optrekken. Anderen moesten die muur, wordt komt nogal een paar keer tegen, verbeteren, restaureren, de bressen dichten. Sommigen werkten aan de poorten en de torens, anderen alleen aan de muren. Ja, niet iedereen heeft dezelfde talenten, niet iedereen is overal even geschikt voor. Opmerkelijk, heel opmerkelijk, gemeente, is bijvoorbeeld dat we van de hoge priesterlijke familie lezen dat ze de schaapspoort herbouwden en dat ze die heiligden. Dat die poort geheiligd werd, staat er alleen in dit geval maar bij. En dat was geen toeval, gemeente. Want weet u waar de schaapspoort lag en waar die voor gebruikt werd? De schaapspoort, dat was de poort die toegang gaf tot het tempelcomplex. Daardoor, door die schaapspoort, werden de offerdieren, meestal schapen, naar binnen geleid. Dus heel toepasselijk dat juist de hoge priesterlijke familie dat werk op zich had genomen en deed. En ook dat die poort daarom geheiligd werd. Het was de toegang tot het tempelcomplex. Ja, en door die poortgemeente heeft ook het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdroeg, Jezus Christus, Gods enige geboren zoon, gewandeld. Bijvoorbeeld toen hij de lammen in Bethesda kwam genezen. En het is vrij waarschijnlijk dat hij ook door die poort buiten de stad is geleid, toen ze hem naar Golgotha brachten om daar gekruisigd te worden. Waar hij als Gods volmaakte paaslam ter slachting werd geleid om zondaars te verzoenen met God. Daar moest hij sterven, buiten de beschermende muren van Jeruzalem, buiten de legerplaats, zoals de schrift zegt. En zoals dat in de wet van Mozes ook geëist werd bij ter dood veroordeelden. Buiten de legerplaats, er was geen plaats meer voor zulken bij Gods volk en in Gods stad. Ach, waar u en ik nou allemaal buiten Jeruzalems muren en buiten de ware kerk alleen maar naar recht zouden moeten omkomen. En waar Jezus Christus, de Zoon Gods, die nooit enige zonde had gehad of had gedaan. En die er eigenlijk als enige recht op heeft om eeuwig binnen Jeruzalems muren te wonen. Daar heeft hij onze plaats ingenomen toen hij buiten Jeruzalem werd gekruisigd. Opdat wij nog eens binnen Jeruzalem zouden kunnen wonen. Die heerlijke stad waar de schrift van spreekt. Met die parelpoorten en die gouden straten. En die muren die van allerlei kostelijk edelsteen zijn opgetrokken. Nehemia en de zijnen bouwden slechts aan het aardse Jeruzalem. God zelf, zegt de schrift, is de bouwmeester van het hemelse Jeruzalem, dat zeker komen zal als Christus weerkomt op de wolken. Op die dag, gemeente, zal er ook geopenbaard worden, zegt de schrift, hoe wij gebouwd hebben. Dat is bepaald niet onverschillig. Paulus spreekt daarover in 1 Korinthe 3. Hij zegt dat een ieder erop toe moet zien hoe hij of zij bouwt op het enige fundament dat door Jezus Christus is gelegd. Letterlijk zegt hij daarover: en indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, een iegelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door het vuur ontdekt wordt. En hoedanig een iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. En zo iemands werk verbrand zal worden, die zal schade lijden. Aan het fundament zal het niet liggen. Dat is volmaakt, maar hoe hebben wij erop gebouwd, gemeente? Laten we dat wel ter harte nemen. En er ernst mee maken. Om zo goed mogelijk en zo ijverig mogelijk en zoveel mogelijk te werken, te bouwen in dienst van de koning der kerk. Nou, bovenal alleen bouwen op dat enige, dat goede fundament, dat volbrachte borgwerk van Jezus Christus. Want weet u, zelfs het allermooiste bouwwerk, en zelfs de allerdikste muren, en de prachtigste kerken en kathedralen, stellen niets voor als het fundament niet deugt. Jezus Christus en dien gekruisigd. Paulus zegt: ik wil van niets anders weten dan van Jezus Christus en die gekruisigd. Kent u dat enige fundament ook al? Bent u al gegrond op dat fundament alleen? En zo een levend gemaakte steen in de tempel Gods geworden, in de kerk des Heren? Dat niemand u bedriegen. Dat u ook zichzelf niet bedriegen zult. Want hoe u gebouwd hebt, zal geopenbaard worden als Christus weerkomt voor de wolk en we allen voor zijn rechterstoel moeten verschijnen. Een ander fundament dan Jezus Christus en die gekruisigd is er niet. Maar ook op dat fundament moet dan wel getrouw gebouwd worden door iedere gelovige met al zijn gaven en met al zijn talenten. Deed u dat al?
Gaat uw hart daar naar uit? Wilt u zo graag de Heere dienen? Jongens en meisjes, heb je er nou al eens zin in gekregen om God te dienen? Zul je nooit verdriet van krijgen. Hij sterke ons gemeente tot dat werk. Het werk onze handen, Hij bevestigt het. Amen.